Goedemorgen, broeders en zusters, broeder Fraanje, gasten, luisteraars via de kerkomroep, iedereen van harte welkom in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie. De bloemen gaan vandaag naar zuster Boscha. Hanna, de oudste kleindochter van dominee en mevrouw Wiekeraad, is onverwacht tijdens haar slaap aan een epilepsieaanval overleden. Zij was nog maar 22 jaar oud. Wij willen een condoleancekaart sturen die we onder de koffie rond laten gaan. Vandaag liggen er kerstpresentjes voor ouderen van onze gemeente. We verzoeken enkele van jullie een presentje langs te brengen bij hen. Komende zondag houden we een kerstviering voor jong en oud. De viering begint 's middags om 5:00. De tweede collecte is dan bestemd voor Dorcas. Tot zover de afkondigingen. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. En eerst wordt door Anna nog de kerstkaart aangestoken, waarna we gaan zingen Psalm 108, vers 1 en 2.
Derde Adventszondag. Wees welkom, lieve Heer Jezus, die van ons houdt zoals we zijn. Ons wil helpen als we verdrietig zijn. Hoe kunnen we u daar ooit voor danken? U hebt alles gemaakt en toch ligt u in een stal. Al was de wereld nog zo groot van blinkend goud en met veel diamanten, dan nog zou hij te klein voor u zijn geweest. Het is zo fijn dat we u mogen zien in eenvoudige kleine dingen. Prachtig. Niet in geld, macht of in opschepperigheid. Amen.
Is dat beter? Ja. Oh, zo. Wat een verschil. Goed. Fijn om hier weer te zijn. Het was wit vanmorgen. Maar we zijn gelukkig veilig aangekomen. Ik ben samen met Harold. Die zit daar ergens achterin. En we vinden het fijn om hier vanmorgen te zijn. Ik wil beginnen met een stil gebed. En daarna zal ik bidden en de zegen uitspreken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen. Wij gaan zingen lied 411 uit de evangelische liedbundel Jezus leeft in eeuwigheid. Goed, zullen we met elkaar bidden? Lieve hemelse Vader, trouwe God in de hemel, wij willen u danken dat wij vanmorgen hier bij elkaar zijn gekomen, dat u ons hier heeft gebracht, dat u trouw bent en dat wij vanmorgen met elkaar na mogen denken over uw woord. Maar ook dat we mogen weten dat u in ons midden bent. Want u heeft zelf beloofd, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar in het midden bent. Wij danken u dat we elkaar mogen ontmoeten. Wij bidden voor deze dienst, maar ook voor elkaar. Sommigen van ons zijn misschien blij of dankbaar voor de dingen in hun leven. Anderen zijn misschien wel verdrietig of somber. Wij bidden u, God, dat de dingen die ons bezighouden in die zin ook vanmorgen weg mogen vallen. En dat wij niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. God, we hebben u nodig. Als we muziek maken, als we luisteren, maar ook als we proberen om uw woord uit te leggen. Ik heb u ook nodig. Uw Heilige Geest, we bidden u dat we zullen begrijpen wat er staat in de Bijbel, maar ook wat het voor ons betekent. Help ons, Heere, dat we een heerlijke morgen hebben. We bidden in het bijzonder voor mensen die het extra zwaar hebben, zoals de familie van die jonge vrouw die is overleden. God, wat kunnen we zeggen op zulke momenten? Soms is elk woord te veel, maar wij weten dat u degene bent die kunt troosten. Troost die familie en geef hen kracht. We willen zo heel deze dienst en deze morgen in uw handen leggen. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan gaan we nu een kinderlied zingen. En dat is lied 420. Als je bidt, zal hij je geven. 420 uit de Evangelische Liedbundel. Goed, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, eerst een kleine opmerking over deze DVD. Ik werk een gedeelte van de week bij een stichting. Ik heb trouwens het idee dat die vrij hard staat. Klopt dat of niet? Als de mensen nou straks in slaap vallen, dan mag je hem weer iets harder zetten. Maar ik werk een gedeelte van de week bij een stichting. Stichting Werkers in de Wijngaard en... De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het opnemen van getuigenissen van jongeren. 6 jongeren en die vertellen over hoe ze tot geloof zijn gekomen, maar ook hoe ze proberen om met God te leven. En die getuigenissen die gaan we via internet verspreiden, maar we hebben ook een heel aantal dvd's laten maken. En dat zijn deze. En daar heb ik een doosje van meegenomen en straks aan het einde van de dienst, dan mag iedereen er eentje mee meenemen. Voor jezelf, dan kun je eens kijken naar die getuigenissen. Maar het is ook een mooi middel om weg te geven. En dat is natuurlijk heel spannend om een dvd weg te geven. He, want wat ga je dan zeggen? Nou, het voordeel is, je hoeft niet zoveel te zeggen, je hoeft hem alleen te geven. Maar als je dat lastig vindt om aan iemand weg te geven, dan kun je dat er gewoon bij zeggen. Van joh, ik vind het lastig om deze dvd aan jou te geven, maar misschien heb je er iets aan. Of misschien kun je er iets mee. En het is in dat opzicht ook een heel mooi evangelisatiemiddel. Ik heb er 25 bij me, dus je mag er 1 meenemen of 2 of Misschien ken je wel 3 mensen die er eentje wil geven. Dat laat ik aan jullie over. Maar dan weten jullie dat vast. Ik wil 2 gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Eerst uit Lucas 2 en daarna uit 2 Petrus 3. Pardon. Eerst Lucas 2, van 22 tot 38. En daarna nog een stukje uit 2 Petrus. Lucas 2, vanaf vers 22. En toen de dagen van haar reiniging, dat is van Maria, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar totterduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit vele harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Nou, dan nog een klein stukje uit 2 Petrus 3, vers 11 tot en met 14. Daar staat dit. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem te worden gevonden in vrede. Tot zover. Uit het woord van God. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over het onderwerp vol verwachting klopt ons hart. Dat zal jullie niet heel vreemd in de oren klinken, denk ik. Maar we leven in de decembermaand en dat is een maand vol verwachtingen. Sinterklaas, welke cadeautjes krijgen we? Oud en nieuw, wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Maar zeker ook kerst, als je cadeautjes brengt of haalt bij de kerstboom. Of hoe zal de sfeer bij kerst zijn? En die hele verwachtingssfeer, die vind je ook terug in de twee stukken die we net gelezen hebben. Het eerste stuk uit Lucas gaat vooral over verwachting bij de eerste komst van Jezus. Het tweede stuk wat we gelezen hebben gaat vooral over verwachting bij de tweede komst van Jezus. Zijn wederkomst. En wat ik vanmorgen wil doen, en daar wil ik jullie proberen in mee te nemen, is drie dingen noemen over die eerste komst van Jezus en de verwachting die daarbij is. En wat wij daarvan kunnen leren voor de verwachting bij Jezus' tweede komst. Dus ik ga vanuit het stuk wat ik uit Lucas gelezen heb, drie dingen proberen aan te halen, te bespreken over de verwachting van die eerste komst van Jezus. En wat wij daarvan kunnen leren over de verwachting bij Jezus' tweede komst. Of voor Jezus' tweede komst. En ik heb geleerd dat een preek altijd een soort focus moet hebben. Dat is eigenlijk het doel wat je met je preek hebt. En die ga ik van tevoren verklappen. Ik hoop eigenlijk dat ik met de preek die ik vanmorgen geef, dat we met elkaar aangewakkerd worden, aangevuurd of aangespoord om uit te zien of meer uit te zien naar de wederkomst van Jezus. Het is natuurlijk kerst en dan leven we toe, hè, naar dat kerstgevoel en naar de herinnering aan de geboorte van Jezus. Maar dat is geweest. En we weten dat Jezus voor de tweede keer terug zal komen op de wolken van de hemel. En ik hoop dat ik vanmorgen, ja, mezelf, maar ook jullie, aan kan sporen om meer of voor het eerst uit te zien naar die wederkomst. Nou, het eerste wat ik tegen jullie wil zeggen is dat de verwachting bij Jezus' eerste komst is niet gebaseerd op omstandigheden, maar op het woord van God. Verwachting bij Jezus' eerste komst is niet gebaseerd op omstandigheden, maar op het woord van God. Daar bedoel ik het volgende mee. We zien hier in het stuk dat Simeon heel sterk Jezus verwacht. Nou ja, hij verwacht de Messias. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo logisch. Als je kijkt naar de omstandigheden in die tijd en je gaat je daar een beetje in verdiepen, dan zie je dat het eigenlijk een hele donkere, vervelende, negatieve, spannende tijd was. Er waren heel veel opstanden van het Joodse volk. De Romeinen heersten over Israël en Herodes had het zelfs zo ver geschopt dat hij in de tempel een schild had laten plaatsen met een adelaar erop, wat een verzoeking was voor de Joden. Ze zagen dat als een stuk godslastering. Maar ook onder het Joodse volk zelf was eigenlijk heel weinig verwachting. Je ziet dat bijvoorbeeld als de wijzen uit het oosten na de geboorte van Jezus in Jeruzalem komen. Dan weten ze precies wat er in de Bijbel over de Messias staat, maar ze houden er geen enkele manier rekening mee dat hij ook daadwerkelijk geboren zou kunnen zijn. De rabbijnen in die tijd zeiden ook dat de Heilige Geest van de meeste van het Joodse volk geweken was. Dat was een beetje de opvatting in die tijd. Dus zowel buiten de kerk, zou je kunnen zeggen, als binnen de kerk heerste een hele negatieve sfeer. En het grote gevaar van een negatieve sfeer is dat je jezelf daar heel makkelijk in mee kunt laten slepen. Dat gebeurt in de wereld, maar dat kan in de kerk net zo goed. Dat je met elkaar gaat zeggen, het is allemaal zo negatief en we worden overheerst door de vijand en er gebeurt zo weinig in de kerk en wat valt er eigenlijk nog van God te verwachten? En heel snel zit je in zo'n negatieve sfeer. Waarbij je al helemaal niet verwacht dat God nog iets gaat doen. En daarom is het zo mooi dat we in het stuk in Lucas gelezen hebben dat Simeon, maar later ook Anna en ook anderen, wel verwachting hebben. Zij verwachten de Messias. Zij verwachten dat God iets gaat doen. En het mooie is, zowel bij Simeon als Anna, dat het oude mensen zijn. Vanmorgen wil ik graag zeggen, de oudjes gaan voorop. Dat is een leuke binnenkomen toch, voor de zondagmorgen. De oudjes gaan voorop. En ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik nu ga zeggen. Maar ook onder ouderen kan soms een negatieve, cynische sfeer hangen door de dingen die ze in hun leven hebben meegemaakt. En ik zeg het niet om te katten, maar om proberen een punt duidelijk te maken. Vanwege de dingen die ze hebben meegemaakt, vanwege teleurstellingen, kunnen ook ouderen terechtkomen in een sfeer van negativiteit, van cynisme. En wat is het dan mooi als je ziet hier in de Bijbel dat juist de ouderen, Simeon en Anna, voorop gaan in een sfeer die totaal anders is. Die laten zich niet beïnvloeden door de negatieve sfeer buiten de kerk. Die laten zich niet beïnvloeden door de negatieve sfeer binnen de kerk. Nee, die gaan voorop en die blijven de Messias gewoon verwachten. Ik ken zelf ook een aantal van die oudere mensen uit mijn eigen gemeente, uit andere gemeentes. Dat zijn mensen, daar ben je graag bij in de buurt. En dat zijn niet per se mensen die niks hebben meegemaakt. Nee, integendeel, dat zijn ook mensen die moeilijke dingen hebben meegemaakt. Ik weet van een vrouw, ik pas geweest, die is 14 jaar getrouwd geweest. Anna was 7 jaar getrouwd geweest. Toen is haar man overleden. En die vrouw heeft moeilijke dingen meegemaakt. Maar toch, er is iets om haar heen, er zit iets om haar heen wat spreekt van verwachting. Ondanks al dat negatieve wat ze heeft meegemaakt, die moeilijke dingen die ze heeft meegemaakt, geeft ze de hoop niet op. Dus ik zou heel speciaal vanmorgen tegen de wat ouderen onder ons willen zeggen, wat je ook hebt meegemaakt en hoe moeilijk je leven ook is, blijf hopen op het woord van God. Blijf God verwachten. En daarmee doe ik niks af aan alle moeilijke dingen die je meegemaakt kunt hebben. Het mooie is dat Simeon de Messias en de redding die God gaat brengen blijft verwachten. Je moet wel goed kijken om hem te zien. Daarom staat er in vers 25 ook: en zie, er was een man in Jeruzalem. Als er in de Bijbel staat en zie, dan betekent dat, let op, er gaat iets bijzonders gebeuren. Het was niet vanzelfsprekend, dat zei ik net al, dat je iemand zag die de verlossing van God verwachtte. En zie, je moet goed opletten. Maar als je goed kijkt, zie je mensen die toch blijven hopen en die toch blijven verwachten. En de grote vraag is natuurlijk, waarom verwacht Simeon wel, terwijl er zoveel mensen zijn die niet God verwachten, die niet de Messias verwachten. Waarom verwacht Simeon wel? Als je goed naar het stuk kijkt, zie je dat er twee dingen zijn waar dat aan ligt. Er zijn twee redenen waarom Simeon wel verwacht. De eerste is dat hij zijn Bijbeltje kent. Hij kent het woord van God. Hoe weet ik dat? Nou, kijk maar naar dat lied wat hij zingt. Nadat hij Jezus in zijn armen heeft. Dat lied wat Simeon zingt, als je dat door gaat lezen en je gaat er een beetje over nadenken wat hij zingt, dan zie je dat het vol zit met oud-testamentische teksten en beelden. Hij zingt niet zomaar een liedje, wat ben ik blij dat ik Jezus in mijn armen heeft. Nee, hij zingt een lied wat vol zit met teksten en beelden uit het Oude Testament. Ik denk niet dat hij zelf een Bijbel heeft gehad. Die waren er toen nog niet. Heel veel mensen konden denk ik ook niet lezen en schrijven. Die rollen lagen in de synagoge. Maar tijdens het voorlezen van die rollen, en tijdens dat hij misschien thuis voor had horen lezen uit die rollen van het Oude Testament, heeft hij heel goed geluisterd en heeft het opgeslagen in zijn hart. En omdat hij gehoord had wat er in dat Oude Testament over de Messias stond, daarom is hij vol van verwachting. In het Oude Testament staan meer dan 350 verwijzingen naar de komende Messias. Meer dan 350 verwijzingen. En ik weet niet of Simeon ze allemaal gekend heeft, maar hij heeft er zeker een heel aantal gekend. En dat is de eerste reden waarom hij vol verwachting uit blijft kijken naar die komst van de Messias. Maar goed, je kunt hele stukken van de Bijbel uit je hoofd kennen. Je kunt heel veel profetieën over de Messias uit je hoofd kennen, maar dat zegt helemaal niks. De fariseeën, die kenden ook hele stukken van de Bijbel uit hun hoofd. En als later de wijzen uit het oosten komen, dan weten ze precies waar de Messias geboren moet worden. Maar ze hebben helemaal geen verwachting. Ze hebben misschien verwachting van een of andere rebellenleider, die had je in die tijd ook. Je had Thuidas, dat was een rebellenleider. Je had Judas de Galileër, dat was een rebellenleider. Maar dat God op dat moment de Messias zou sturen en dat ze daarna uitkeken en dat ze daar verwachting van hadden, daar merkte hij helemaal niks van. Als je veel kennis hebt van de Bijbel, hoeft dat nog helemaal niks te zeggen over de verwachting die je hebt. Was bij mij vroeger ook zo, heb ik hier volgens mij vorig jaar verteld. Ik kende ook heel wat dingen van de Bijbel uit mijn hoofd. Ik kende rijtjes profeten, Ik ken het rijtje van de zonen van Jacob. Ik wist heel veel van de Bijbel, maar ik had geen enkele verwachting. En dat was in die tijd net zo. En daarom is het zo mooi om te zien dat er nog een andere reden is waarom Simeon wel verwachting heeft. En dat is dat hij onder invloed staat van de Heilige Geest. Als je kijkt in vers 25 tot 27, zie je 3 keer de functie van de Heilige Geest in het leven van Simeon. De Heilige Geest is op hem. Hij wordt geleid door de Heilige Geest, waardoor hij naar de tempel gaat. En hij had door de Heilige Geest een openbaring gekregen. En die openbaring die was: jij zult niet sterven voordat je de Messias zult zien. Als je hier vanmorgen zit en je weet van jezelf: ik weet aardig wat van de Bijbel, maar ik heb nauwelijks verwachting. Ik weet misschien ook hele stukken van de Bijbel uit mijn hoofd. Ik ken een hoop teksten, maar mijn verwachting is helemaal weg. Kijk eens naar de rol van de Heilige Geest in je leven. En dat zeg ik ook tegen mezelf. De Heilige Geest zorgt ervoor dat Simeon als het ware in vuur en vlam wordt gezet om uit te kijken naar de komst van de Messias. En dat is vandaag de dag nog precies hetzelfde als het gaat over het uitkijken naar de wederkomst van Jezus. Want er staat in Openbaringen: en de Geest en de bruid zeggen kom. De Heilige Geest wil ons in vuur en vlam zetten om uit te kijken naar de komst van Jezus. En dat is de reden dat Simeon zo sterk verwacht. De tekst die we gelezen hebben over de Heilige Geest en Simeon, namelijk dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien, is voor mijzelf ook een hele bijzondere tekst. Een heel aantal jaren geleden, toen ik tot geloof kwam, op 17, 18-jarige leeftijd, toen zijn we al vrij snel daarna gaan bidden voor mijn moeder. Dat was ook iemand die redelijk wat van de Bijbel wist, maar nog niet tot geloof gekomen was. En ja, je praat dan met je moeder en je probeert haar te overtuigen en je bidt voor je moeder. En dat duurde maar en dat duurde maar. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment op de snelweg ergens reed en toen moest ik heel sterk denken aan deze tekst. Je zult niet sterven voordat je moeder tot geloof komt. En je moet altijd oppassen met dat soort gedachten en daar hele heftige dingen aan verbinden enzovoort. Maar ze is wel tot geloof gekomen. En die belofte is ook voor mij toen op een hele bijzondere manier in vervulling gegaan. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. Nou, wat kunnen wij hier nou leren? Het gaat over die verwachting van Simeon voor het verwachten van Jezus' tweede komst. Nou, voordat ik daarop in wil gaan, eerst even heel kort iets anders. Dat is een klein zijpaadje, maar dat heeft wel met verwachtingen te maken. Wij allemaal, zoals we hier vanmorgen zitten, hebben in ons leven te maken met verwachtingen. En dat is goed. Je verwacht iets van je baan, je verwacht iets van je partner, je verwacht iets van je kinderen, je verwacht iets van de kerk misschien. En dat is op zich goed, want als je geen verwachting meer hebt, dan word je cynisch. Geen verwachting hebben betekent heel vaak cynisme. Maar wat heel vaak gebeurt is dat we denken dat bepaalde mensen of bepaalde dingen in ons leven onze diepste verwachtingen kunnen vervullen. Je verwacht het van je partner dat die jouw leven vervult. Je verwacht dat je baan uiteindelijk jouw leven vervult. En je komt er in de loop van je leven achter dat dat het uiteindelijk niet is. En nogmaals, dat betekent niet dat je niet voor je werk moet gaan en dat je je partner niet lief moet hebben. Integendeel. Maar als je ten diepste daar je levensgeluk van verwacht, als je ten diepste verwacht om daar uiteindelijk gelukkig van te worden, zul je keer op keer teleurgesteld worden. De enige die onze diepste verwachting en onze diepste verlangens kan vervullen is God. Simeon verwachtte het uiteindelijk van God en hij wordt niet teleurgesteld in zijn leven. Anna verwachtte het ten diepste van God en ze wordt niet teleurgesteld in haar leven, ook al maakt ze hele moeilijke dingen mee, waarvan ik geloof dat ze intens verdrietig is geweest. Blijf je verwachting van God houden. Hij zal je uiteindelijk nooit teleurstellen. Even terug, dat zijpaadje terug naar de hoofdweg. Wat kunnen wij leren van Simeons verwachting voor Jezus' eerste komst over onze verwachting naar Jezus' tweede komst. Bij dit punt wil ik twee dingen noemen. In de eerste plaats, ken je Bijbel. Ken je Bijbel. Zoals Simeon 350 verwijzingen had in het Oude Testament naar de komst van de Messias, zo hebben wij in het Nieuwe Testament minstens 300 verwijzingen naar de wederkomst van Jezus. Het punt van de wederkomst is een van de belangrijkste onderdelen van het hele Nieuwe Testament. Als je geen verlangen hebt naar de wederkomst, of als je weinig verlangen hebt naar de wederkomst, kan dat er heel goed mee te maken hebben dat je er eigenlijk bijna niks van af weet. En als je ergens niks van af weet, als jij niet weet waar je naar moet verlangen, hoe kun je er dan überhaupt naar verlangen? En daarom, ken je Bijbel. Ga het Nieuwe Testament eens lezen door de ogen, door de bril van wat er staat over de wederkomst. Dan ontdek je soms hele heftige dingen, maar dan zul je ook hele mooie dingen ontdekken. Dingen waarvan je denkt, wauw, dat is mooi. En dan moet je eens opletten als je dat aan het doen bent, wat er gebeurt met je verlangen, met je uitkijken naar de wederkomst. Het zou zomaar kunnen dat dat, bij wijze van spreken, daardoor automatisch gaat groeien. Dan ontdek je bijvoorbeeld in Openbaringen dat er staat dat na de wederkomst van Jezus, zowel jij als Jezus allebei een nieuwe naam zullen krijgen. Heb je er ooit over nagedacht dat zowel jij als de Heer Jezus allebei een nieuwe naam zullen krijgen? En dan ga je erover nadenken en dan denk je, wat betekent het eigenlijk in de Bijbel als iemand een nieuwe naam krijgt? Waarom is dat zo? En zo zijn er een heel aantal van dat soort dingen die je zult ontdekken over de wederkomst van Jezus en die je verlangen na de wederkomst aan zullen wakkeren. Als je zo met het Nieuwe Testament bezig bent, als je zo bezig bent met de toekomstverwachting, met het uitkijken naar de wederkomst, dan kan het zomaar zijn dat je verlangen groeide. Dat zei ik net ook al. Het tweede wat ik jullie mee wil geven is, leef heilig. En dat heeft te maken met dat stuk uit Petrus, wat we net gelezen hebben. Als je kijkt naar Simeon, dan staat er dat hij godvrezend was en rechtvaardig. Dat betekent eigenlijk dat Simeon leefde zoals God het wilde. Nou, in Petrus worden wij aangebakkerd, worden we aangemoedigd om heilig te leven in het licht van de wederkomst. Omdat Jezus komt, vraagt God van ons dat we heilig leven. En heilig leven of heiliging, daar kun je een hele preek over houden. Dat ga ik vanmorgen niet doen, maar ik wil er wel iets over zeggen. Als je onheilig leeft, zul je waarschijnlijk ook heel weinig verlangen hebben naar de wederkomst. Nogmaals, als je onheilig leeft, zul je waarschijnlijk heel weinig verlangen hebben naar de wederkomst. En daarom, Petrus moedigt aan om onbevlekt te zijn en zo te leven dat we bij wijze van spreken als Jezus komt, hem gastvrij zullen ontvangen. Want het verwachten van Jezus is niet alleen het opwachten van Jezus, maar het woord wat in het Grieks staat kun je ook vertalen met gastvrij ontvangen. Iemand gastvrij ontvangen. Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, zo leven dat je niet ervan schrikt, dat je niet denkt, oh, is die er al? Natuurlijk, het zal zo groot zijn en zo ontzagwekkend, het zal ons in die zin allemaal verrassen, maar dat we hem gastvrij zullen ontvangen. Ik heb een voorbeeld dat ik ooit hoorde. Stel, een jongen en een meisje die leven toe naar de dag van hun bruiloft. Ze verwachten die dag. En op de dag van de bruiloft, dan heeft de jonge man zich aangekleed in een mooi pak. Hij stapt in zijn auto en hij rijdt naar het huis van de bruid. En hij stapt daar uit zijn autootje of hij wordt daar gebracht. Hij belt aan en er wordt niet open gedaan. Hij belt nog een keer en er wordt nog niet open gedaan. En aan de zijkant van de deur zit een raampje. Hij denkt van nou, laat eens door dat raampje kijken. En hij kijkt door dat raampje en dan ziet hij daar dwars door die ramen heen, in de tuin, zijn vriendin, de bruid, werken in een broek. Een tuinbroek die helemaal onder de modder zit. Nou, dan kun je wel nagaan wat er gebeurt. Hij is niet alleen diep verdrietig, maar ook diep verontwaardigd dat zijn vrouw, zijn aanstaande vrouw dan, zijn vriendin, zo bezig is geweest met het toeleven naar die dag van de bruiloft. Ze weet niet eens dat die dag van de bruiloft vandaag is. Dat is, als wij als christenen, als je hier zit en je zegt, ik hou van de Heer Jezus, ik wil voor hem leven, dat is een onheilig leven. Een onheilig leven is niet alleen dat je je bezighoudt met zondige of verkeerde dingen, dat ook. Maar dat is duidelijk. Een onheilig leven is net zo goed een leven waarin je je bezighoudt met de goede dingen op het verkeerde moment. Dat je je leven zo volgooit met allerlei dingen waar op zich niks mis mee is, maar die je alleen maar afleiden van God. En die je alleen maar afleiden om uit te kijken naar de wederkomst. En ik zou jullie willen vragen om straks bij de koffie, dat is geen verplichting, om bij de koffie aan elkaar die vragen te stellen. Wat betekent voor jou een heilig leven? Want nogmaals, daar kun je heel veel over zeggen, daar kun je een hele preek over houden, maar vraag dat eens aan elkaar. Of als je het straks te spannend vindt, een keer op een bijbelkring of op een ander moment dat je elkaar ziet. Wat betekent voor jou een heilig leven? Hoe doe jij dat? Hoe ben jij daarmee bezig? En dan kun je soms voor mooie verrassingen komen te staan. En dan kun je elkaar daarin opbouwen. Ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen over een heilig leven, als je alles samenvat, dat dat niks anders is als wat Jezus zei in het Johannesevangelie. Blijf in mij en blijf in mijn liefde. Ik had hier gisteravond met mijn vrouw nog even over. Hoe doe je dat dan praktisch? Vul je elke dag je gedachten met Jezus. Als je je één dag niet vult met Jezus, wordt je denken automatisch gevuld met het denken van de wereld. Vraag dat er straks bij elkaar aan de koffie. Hoe vul jij je met Jezus? Want ik kan hier natuurlijk heel makkelijk een lijstje op gaan noemen van een onheilig leven wat je allemaal niet moet doen. Maar dan kom je geen stap verder mee. Want dat je niet mag liegen, dat wist je al. En dat je niemand mag vermoorden, dat wist je ook al. En dat je niet jaloers mag zijn, dat wist je ook al. Maar als je er allemaal mee stopt, betekent niet automatisch dat je heilig leeft. Heilig leven is kijken naar Jezus en jezelf vullen met Jezus en met zijn woord. En dan moet je eens kijken wat er met je leven gebeurt. Dat betekent niet dat je een heilig boontje wordt. Dat betekent ook niet dat je nooit meer de fout in gaat. Was het maar zo. Maar kijk eens wat er met je gebeurt. En kijk eens wat er met je verlangen naar de wederkomst gebeurt. En dan is het zo mooi dat God voor dat verlangen naar de wederkomst een geweldige belofte geeft. Misschien kunnen jullie even naar 2 Petrus 3, als je je Bijbel bij je hebt. Vers 12. Daar staat dit. U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. Nou, wie van jullie heeft er een nieuwe Bijbelvertaling bij zich? Ja, die mevrouw. Zou u eens vers 12 voor willen lezen? Ja. Dank u wel. Wie heeft het verschil gehoord? Anders gaan we het natuurlijk nog een keer doen. Nee, dat is een grapje. Maar wie heeft het verschil gehoord tussen wat ik aan het begin voorgelezen heb en wat die mevrouw daarnet heeft voorgelezen bij vers 12? Bespoedigen. Heel mooi. In mijn vertaling staat u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. En ik ben een groot voorstander van de herziene Statenvertaling, maar op dit punt hebben ze het helemaal mis. En de nieuwe Bijbelvertaling heeft het goed. In het Grieks, in de grondtekst, staat er letterlijk: u die de komst van de dag, dat verwachten staat er wel, maar bespoedigt of verhaast. Dus dat betekent letterlijk dat de dag dat Jezus terugkomt, waarvan niemand weet wanneer dat is, die kunnen wij, het klinkt bijna te groot als ik het zo zeg, die kunnen wij bespoedigen en verhaasten. Kortom, die kunnen wij dichterbij halen. Misschien heb je altijd gedacht dat die dag vast ligt. Als je deze tekst leest, zie je dat die dag niet per se vast ligt. Natuurlijk, de Bijbel zegt er heel veel over wat er allemaal moet gebeuren, met het evangelie over heel de wereld uitgespreid worden, enzovoort, enzovoort. Maar met onze heilige levenswandel kunnen wij de komst van de dag van God bespoedigen. En in wezen is dat nog logisch ook, want als wij onheilig leven, als we zo ver bij God vandaan leven, als gemeente wereldwijd, waarom zou Jezus dan terugkomen? Als wij er helemaal niet op zitten te wachten. Juist door die heilige levenswandel. En nogmaals, niet als een rijtje van dit moet je en dat moet je, kunnen wij de komst van die dag bespoedigen. Dat is ook iets wat heel mooi is om samen straks bij de koffie over door te praten. Tweede punt. Als eerste heb ik gezegd, verwachting bij Jezus' eerste komst is niet gebaseerd op omstandigheden, maar op het woord van God. Tweede punt en het derde, die zijn allebei iets korter. Maar het tweede punt is dit. De verwachting voor Jezus' eerste komst wordt anders vervuld dan je zou verwachten. Kijk, bij die eerste komst van Jezus zag je dat er heel veel mensen zaten, die zaten helemaal niet op God te wachten. Die zaten helemaal niet op Jezus te wachten. En het mooie van kerst is dat God, ondanks al die verwachting die mensen niet hebben, toch komt. In Jezus. Dat is kerst. Dat is de genade van God. Dat ondanks al die mensen die niet op hem zitten te wachten, hij toch gewoon naar ons toe komt. God laat zich in dat opzicht niet door ons tegenhouden. Hij komt toch. Maar dat gebeurt wel heel anders dan je zou verwachten. Want we hebben gelezen net dat Simeon de Messias verwacht. En als je kijkt in wat voor termen dat beschreven staat, dan staat er dat hij de vertroosting van Israël verwacht. Vers 25 uit Lucas 2. Hij verwacht de vertroosting van Israël. Een beetje een abstracte term. En de Heilige Geest heeft hem beloofd dat hij de gezalfde zou zien. Ook een beetje een abstracte term. Maar dat betekent eigenlijk, als je het samenvat, niks anders als hij verwachtte de Messias. Maar waar zou hij nou in zijn hoofd aan gedacht hebben? Heb je er wel eens over nagedacht? Waar zou Simeon nou aan gedacht hebben? De vertroosting van Israël. De gezalfde. Waar zou hij aan gedacht hebben? Ik weet het niet. Maar denken jullie dat hij aan een klein babytje van 8 pond heeft gedacht? Ik denk het niet. Maar op het moment dat de Heilige Geest tegen hem zegt, ik denk dat dat via zijn gedachten is gegaan, dat de Heilige Geest tegen hem zegt, dit is het moment, nu ga je naar de tempel. Dat hij zijn huisje uit is gerend en als een dolblij kind naar die tempel is gegaan. En dan komt hij aan het begin van die tempel en dan ziet hij daar Jozef en Maria met een babytje van 8 pond. Want dat is Jezus die geboren wordt. In dat kleine babytje van 8 pond, bij wijze van spreken, worden al die beloften die hij heeft gekregen over die Messias, die worden daar vervuld. Nou, niet allemaal, maar ze beginnen daar in vervulling te gaan. En dan zegt Simeon niet, ja God, ik had heel iets anders verwacht. Ik had verwacht dat er een Messias uit de hemel zou komen. Nee, hij ziet in dit babytje wordt de belofte van God vervuld. Ik denk totaal anders als wat hij zich had voorgesteld. Totaal anders. Maar het wordt wel vervuld. En hij gaat daarmee akkoord. Je ziet later als Jezus groter wordt en opgroeit, dat heel veel mensen nog niet tevreden zijn met een volwassen Jezus. Ze willen niks van hem weten. Hij voldoet niet aan hun verwachtingen en ze raken geïrriteerd en ze raken teleurgesteld in hun eigen verwachtingen. Maar Simeon is tevreden met een babytje. En dat is de hele les van wat we bij Simeon zien. Wij kunnen zo snel onze eigen verwachtingen hebben van God. Wij kunnen ook zelfs onze eigen verwachtingen hebben van de belofte, hoe God die zal vervullen. Maar het verhaal van Simeon leert mij dat ik mag vertrouwen en moet vertrouwen op wat God zegt in zijn woord. En hoe God dat gaat vervullen, hoe God straks bij die wederkomst al zijn belofte verder zal vervullen, dat weet ik niet. Daar hoef ik me ook niet druk over te maken. Ik mag me wel druk maken over de vervulling van Gods belofte. Ook al gaat dat op een totaal andere manier dan ik misschien verwacht. Misschien zit je hier vanmorgen wel en heb je vroeger, toen je klein was, heel sterk een tekst van God op je hart gebonden gekregen, zoals ze dat soms wel eens zeggen. Of heb je heel sterk gedacht, dit is een tekst voor mij en is die tekst nog steeds niet vervuld. Of je loopt heel sterk met een bepaalde verwachting rond over iets wat God in jouw leven gaat doen of moet doen. Of ik weet het niet. Blijf vertrouwen op God. Maar zet je eigen verwachtingen over hoe God dat zal gaan doen aan de kant. Want daarin raak je heel vaak teleurgesteld. Nou, Simeon die rent zijn huisje uit. Je had in Jeruzalem in die tijd ongeveer 25.000 mensen wonen. Ongeveer 2 keer zo groot als Wolvenga. Hij rent zijn huisje uit. Hij gaat naar die tempel. En dan staat hij daar met het babytje Jezus in zijn armen. En het mooie is, op het moment dat hij daar staat en hij zingt zijn lied, dan komt ook een oude vrouw er naartoe lopen. Dat is Anna, daar hebben we ook over gelezen. Er komt een oude vrouw. En die gelooft ook dat dit kindje de Messias is. Die laat zich ook niet weerhouden door een klein babytje wat daar ligt in de armen van Jozef en Maria. En dat is het derde punt wat ik vanmorgen door wil geven, ook het laatste punt. De verwachting rond Jezus' eerste komst wordt versterkt door het te delen met andere gelovigen. Simeon is niet de enige die verwacht. Anna verwacht en later, nadat ze Jezus heeft gezien, gaat ze het aan alle andere mensen in Jeruzalem vertellen die ook de Messias verwachten. Dus er was daar een clubje, te midden van die negatieve, donkere sfeer, er was daar een clubje die met elkaar Jezus verwachtte. De Messias verwachtte. Als je met elkaar uitkijkt, ook voor ons nu, naar de wederkomst van Jezus en je doet dat met elkaar, kan je verlangen zomaar heel hard gaan groeien. Als je in je eentje bent en je bent de enige die verwacht, dan is het een stuk moeilijker. Maar Anna die houdt het niet voor zichzelf, die deelt het met al die anderen die ook Jezus verwachten. Laten we met elkaar uitkijken naar de wederkomst van Jezus. Nou, hoe kun je dat doen? Ik wil 2 praktische dingen noemen. Het eerste is, ga samen in de Bijbel kijken wat er staat over die wederkomst. Op je kring, als je een Bijbelstudiekring hebt. Je zou ook een keer een zaterdag kunnen beleggen waarin je nadenkt over dit onderwerp. Maar doe het samen. Kijk in je Bijbel wat er allemaal staat en deel met elkaar wat je hebt gevonden. We hadden de afgelopen week thuis Bijbelstudie en daar was een meisje die nam afscheid. Die had er ongeveer 8 jaar op gezeten. En ik had haar gevraagd, kun je eens iets vertellen over wat jou de afgelopen jaren is bijgebleven of wat je geleerd hebt. Toen noemde ze een aantal dingen, maar een van de dingen die ze zei was dit. Door de eindtijdstudies die we hier gedaan hebben, zijn als het ware de schellen van mijn ogen gevallen. En als je gaat lezen of studeren over de wederkomst van Jezus, ook in het Oude Testament, dan krijg je bij wijze van spreken een hele Bijbel erbij. Er staat zoveel in wat je verlangen doet groeien. Het tweede wat je samen kunt doen is, kijk samen naar de lucht. Letterlijk. Niet zomaar in de lucht zitten te staren, maar kijk letterlijk naar de lucht. Er was een Messias-beleidende Jood, die heette Isaac da Costa. En elke morgen deed hij zijn gordijnen opzij. En dan keek hij naar de lucht. En als de lucht dan niet bewolkt was, dan zei hij, ah, wat jammer, vandaag kan Jezus niet terugkomen. Want hij had natuurlijk gelezen dat Jezus terugkwam op de wolken van de hemel. En geen wolken betekent ook geen wederkomst. Nou, daar kun je natuurlijk heel veel van zeggen, want wie zegt dat letterlijke wolken is? Misschien zijn het wel wolken van engelen. Maar hij had wel begrepen waar het om ging. Elke dag vol verwachting uitkijken door je raam naar de lucht. En probeer je dan eens visueel voor te stellen op het moment dat je naar die lucht kijkt, wat je zult zien als Jezus terugkomt. Dat is de plek waar uiteindelijk onze verlossing vandaan komt. En deel dat eens met elkaar via de app of nogmaals weer op je kring of als je elkaar hier spreekt. En als je het niet zo graag praat, dan is dat misschien heel lastig om te vertellen waar jij aan gedacht hebt. Maar doe dat eens. Ik doe het af en toe wel eens. Letterlijk naar de lucht kijken en bedenken, daar komt Jezus terug. En van de week waren er 's nachts heel veel meteorieten te zien. Hebben jullie misschien in de krant gelezen. En toen keek ik ook naar de lucht. En toen was het donker. En toen dacht ik, stel dat Jezus nu terugkomt. Want wanneer Jezus ook terugkomt, er is altijd een moment op aarde waar het donker is. Stel dat Jezus nu terugkomt, wat zal er dan gebeuren? Een geweldig licht. Alles in één keer licht. Hoe mooi zal dat zijn? Tegelijkertijd ook hoe aangrijpend voor mensen die niet in Jezus geloven. Dat is natuurlijk de andere kant van de wederkomst. Als je niet in Jezus gelooft, als je niks met hem hebt, als je hem niet lief hebt, dan is de wederkomst een vreselijk moment. Maar tegelijkertijd, voor degene die wel in Jezus geloven, zal het zo'n ontzettend mooi moment zijn. Een moment waarop de tranen voorbij zijn, een moment waarop al onze pijn voorbij is en een moment waarop we Jezus zullen zien. Juist door daarover te lezen, ook als je hier zit en je weet, ik heb Jezus niet lief, kan juist dat lezen over die wederkomst je meer doen verlangen naar hemzelf. Nou, ik sluit af. Simeon en Anna's taak zit erop. Het is bij wijze van spreken eerste kerstdag geweest, want Jezus is voor de eerste keer gekomen. En nu zijn wij aan de beurt. De tweede kerstdag komt er nog aan, want Jezus komt terug. En soms dan verlangen we daar wel naar, maar denken we, eerst moet dit nog gebeuren en eerst dat nog. Ik vroeg een poosje geleden aan mijn zoontje David, van joh, waar kijk jij naar uit? En toen zei hij zoiets van, nou, de wederkomst en oudjaarsdag en mijn verjaardag. En toen, eerst oudjaarsdag, dan mijn verjaardag en dan de wederkomst. Hij dacht, die wederkomst, daar zie ik wel naar uit, maar ik wil toch eerst nog oudjaarsdag meemaken en ook eerst mijn verjaardag nog. En dat snap ik. En dan ga je dat natuurlijk een beetje uitleggen, hè, van ja, als God daar rekening mee moet houden, dan kan die nooit komen, want iedereen heeft altijd wel dingen die hij graag nog wil. Maar ik neem hem dat absoluut niet kwalijk. Ik neem hem dat niet kwalijk. Maar als je nou helemaal geen verlangen hebt. Stel nu dat je hier zit en je zegt, ik heb helemaal geen verlangen. Of je hebt juist angst. Angst door wat je vroeger hebt meegekregen over de wederkomst. Of angst dat je ziet welke geweldige dingen er gaan gebeuren. Als je geen verlangen hebt naar de wederkomst, moet je niet proberen om diep van binnen dat verlangen aan te wakkeren, want dat lukt niet. Wat je dan moet doen is kijken naar Jezus, die sterker verlangt naar de wederkomst dan wij. Als je aan het eind van de Bijbel kijkt, in Openbaring 22, dan zegt hij in het laatste hoofdstuk tot 3 keer toe, zie, ik kom spoedig. Tot 3 keer toe, zie, ik kom spoedig. En als Johannes op Patmos dat voor de laatste keer hoort, die 3de keer, dan breekt zijn hart bij wijze van spreken. En dan zegt hij, kom. Dus als je niet verlangt, niet gaan wroeten in jezelf om het verlangen op te porren, dat lukt niet, dat wordt helemaal niks. Kijk naar Jezus, lees over Jezus, luister preken over Jezus als je van preken houdt. Of lees goede boeken over Jezus en zie hoe hij sterker dan ons verlangt naar de wederkomst. Toen Tamar, onze oudste dochter, heel jong was, ik denk dat ze 2,5 of 3 was, dat weet ik niet meer precies. Toen vroeg ik een keer aan haar, Tamar, wat zou jij doen als Jezus morgen terugkomt? En toen zei ze dit. Ze zei, ik zou een tekening voor hem maken. Dat was op haar leeftijd het allermooiste wat zij voor hem kon doen. En de laatste vraag die ik aan jullie stel is deze. Wat zou jij doen, wat zou u doen als Jezus morgen terugkomt? Zullen we daar voor onszelf een moment over nadenken in stilte? Dan zal ik daarna afsluiten met gebed. Lieve Heere Jezus, wij danken u dat u niet alleen naar de aarde kwam voor de eerste keer, maar ook dat we dwars door alles heen mogen weten dat u terugkomt. Wij danken u dat u daarnaar verlangt. Wij belijden dat wij daar soms te weinig naar verlangen. Niet om onszelf een schuldgevoel aan te praten, maar dat we ons zo makkelijk in beslag laten nemen door van alles en nog wat ons afhoudt van u. Wij bidden u, vul ons denken met uzelf en wakker dat verlangen in ons aan. Geef dat als we te veel bezig zijn met verkeerde dingen of dingen die wel goed zijn, maar ons afhouden van u, dat het makkelijk wordt om daar anders mee om te gaan. Vul ons met uw liefde en uw genade en uw trouw. Wij bidden u, ook vanmorgen, voor al die mensen die nog niet in u geloven, misschien ook wel in onze eigen familiekring, of als we hier vanmorgen zitten en we geloven nog niet in u. We bidden u, God, raak hun hart aan. Geef ons bewogenheid, liefde, vuur voor die mensen. En we bidden u, kom spoedig terug op de wolken van de hemel. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 140, het lied Kroon hem met gouden kroon. Lied 140. Goed, dan is nu de collecte. Ik weet niet wie dat mag doen, maar... Verrassing. Nou, dat is een verrassing, hoor ik net. Dan zal het ook wel verrassend zijn wat er ingegooid wordt. staan. Bedankt dat ik hier mocht zijn vanmorgen. En heel veel zegen in deze dag, maar ook in de komende tijd. Ik kom eind januari geloof ik weer een keer. Denk nog even aan de dvd's zometeen bij de uitgang. En dan willen we tot slot zingen het Ere zij God. Uit de bundel is dat lied 101.
Mag ik nog heel even jullie aandacht? Er zijn nog een aantal kerstkranten, of nog een aantal straten waar we nog de kerstkrant even rond moeten brengen. Dus als er nog mensen zijn die zich geroepen voelen om daar nog wat bij, een bijdrage bij te leveren, dan graag. Het zijn nog 9 straten, dus het valt alles mee. 2-3 clubjes, zeg maar, dus 2-3 mensen hebben we genoeg aan. Dan was er een oproep over een presentje voor kerst voor de ouderen. Dat zijn de ouderen van 80 jaar en ouder. Als degene die zich daar geroepen toe voelen om bij de oudere mensen langs te gaan met een presentje, zijn er ongeveer 12. Willen die zich dan even bij Greet melden? Om ook dat even een beetje te coördineren. Bedankt.